Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. Met de feestdagen ben ik warempel de draad kwijtgeraakt. Ik herinner mij nog dat de pelgrim bij een pope was. En het eindigt met het afscheid van die pope. We gaan verder. Misschien komt het u een beetje bekend voor, maar stilaan komt er nieuwe tekst. Dus tenslotte nam ik afscheid van die goede pope en hij deed me uiterst vriendelijk uitgeleide. Toen ik ongeveer 10 verst had gelopen, hield ik stil in een dorp om er te overnachten. Ik trof er een dorpeling aan die ernstig ziek was en ik gaf de mensen om hem heen de raad hem de heilige teerspijzen te laten geven. Ze waren het daarmee eens en stuurden de volgende ochtend iemand naar de pope in hun kerkdorp. Ik bleef uit verering voor de heilige gave en om het heilig sacrament mijn eerbied te betuigen. Ik ging buiten op een hoop zand zitten in afwachting van de pope. Plotseling kwam het meisje dat zo vaak bij me in de kapel had gebeden uit de tuin op me toe lopen. Hoe ben jij hier gekomen? Vroeg ik. Ze hadden thuis de dag al vastgesteld waarop ik met die oudgelovige zou moeten trouwen. Toen ben ik er vandoor gegaan. Ze maakte een diepe buiging voor me en zei: wees zo goed me met u mee te nemen naar een of ander nonnenklooster. Ik wil niet trouwen. Ik wil in een klooster leven en het Jezusgebed doen. Als u het ze zegt, zullen ze me wel opnemen. Maar luister nu eens, zei ik. Waar moet ik je heen brengen? Ik weet hier in de streek geen enkel vrouwenklooster. En hoe kan ik je meenemen? Je hebt toch geen pas? Je zult nergens onderdak vinden. En bovendien zul je je nergens kunnen verstoppen. Ze pakken je meteen en sturen je naar je eigen dorp terug. Misschien zetten ze je wel vast vanwege landloperij. Ga liever naar huis en bid. Als je niet wilt trouwen, hou je dan ziek. Dat noemen ze een leugentje om bestwil. De heilige moeder van Clemens heeft dat ook gedaan. En Marina, die later, nota bene, in een mannenklooster heilig is geworden. En nog heel wat anderen. Terwijl we daar zo met elkaar zaten te praten, zagen we plotseling 4 dorpelingen snel komen aanrijden in een met 2 paarden bespannen wagen. Ze hielden voor ons stil. Ze grepen het meisje en zette haar in de wagen. Een van de dorpelingen reed met haar weg, maar de 3 anderen boeiden mij de handen en brachten me terug naar het dorp waar ik de hele zomer was geweest. Als ik ze iets vroeg, schreeuwden ze alleen maar: we zullen jou wel eens laten zien, gluiperd, wat het betekent een meisje mee te lokken. Tegen de avond kwamen we aan bij het gemeentehuis van dat dorp. Ze sloegen me in de ketenen en stopten me in het kot. De volgende ochtend zouden ze terugkomen om recht te spreken. Toen de pope hoorde dat ik in het kot zat, kwam hij me opzoeken. Hij bracht me wat avondeten, sprak me moed in en zei dat hij voor me zou opkomen. Als mijn biechtvader zou hij verklaren dat ik niet zo iemand was als de mensen wel dachten. Na een poosje ging hij weer naar huis. Later in de avond kwam de vrederechter op zijn ronde toevallig in het dorp. Hij steeg af bij een van de leden van de dorpsraad. Ze vertelde hem wat er was gebeurd. Hij liet de raad bijeenkomen en ik moest voor het gerecht komen. We stonden bij het gemeentehuis te wachten toen de vrederechter er aankwam. Hij had al flink gedronken. Met de pet op het hoofd ging hij op de tafel zitten en schreeuwde: "Hé, Epifaan, dat meisje, die dochter van je, heeft toch niets bij je thuis weggenomen?" "Nee, meneer." "En ze hebben haar betrapt op lelijke dingen met die kwiebes daar?" "Nee, meneer." "Dan kunnen we de zaak behandelen. We besluiten, met je dochter moet je het zelf maar regelen zoals je dat wilt. En die knaap daar zullen we morgen een goede les laten geven en hem dan het dorp uitgooien. We zullen hem ook duidelijk maken dat hij zich hier niet opnieuw moet laten zien. En daarmee basta." Met die woorden sprong hij van tafel. Hij ging naar het raadslid toe bij wie hij zou overnachten. En ik werd weer naar het kot gebracht. 'S morgens vroeg verschenen er twee veldwachters. Ze dienden me een pak slaag toe en lieten me gaan. Terwijl ik verder trok, dankte ik God dat hij me waardig bevonden had omwille van zijn naam te lijden. Dat troostte me en het ononderbroken hartegebed laaide in mij op. Al deze gebeurtenissen deden me eigenlijk helemaal niets. Het was alsof ze een ander waren overkomen en ik slechts had toegezien. Ja, zelfs toen ze me aftuigden, kon ik dat goed verdragen. Het gebed, dat mijn hart geheel in beslag nam, liet niet toe dat ik aan iets anders aandacht schonk. Toen ik 4 verst had gelopen, kwam ik de moeder van het meisje tegen. Ze was naar een ander, groter dorp geweest om inkopen te doen. Toen ze me zag, zei ze: "Die man heeft van het huwelijk afgezien. Hij was kwaad omdat Akulka er vandoor was gegaan." Ze gaf me wat brood en ik ging mijns weegs. Het weer was helder en droog, zodat ik niet in een dorp hoefde te overnachten. Toen ik tegen de avond tussen de bomen binnen een omheining 2 hooimeiten zag staan, legde ik me daarin te rusten. Nadat ik was ingeslapen, droomde ik dat ik langs de straatweg trok en in de Philokalia de hoofdstukken las van Antonius de Grote. Plotseling haalde mijn starets me in en zei: "Je zit niet op de goede plaats, dit moet je lezen." En hij wees me hoofdstuk 35 van Johannes van Carpathus aan. Daarin staat het volgende. Citaat: "Af en toe krijgt de leerling schande te dragen en beproevingen omwille van de mensen die geestelijk een beroep op hem doen." Einde citaat. Ook wees hij me hoofdstuk 4 aan. Daarin staat, citaat: "Zij die het gebed met bijzonder ijver beoefenen, zullen blootgesteld zijn aan vreselijke, afschrikwekkende beproevingen." Einde citaat. Toen zei hij tegen me: "Heb wat moed en wees onbezorgd. Denk maar aan wat de apostel zegt. Want hij die in u leeft, is machtiger dan hij die de wereld bezielt." Eerste hoofdstuk Johannes. Je hebt nu zelf ondervonden dat jou geen beproeving zal overkomen die de krachten van de mens te boven gaat. Dat God, wanneer je beproefd wordt, ook voor uitkomst zal zorgen, zodat je de beproevingen doorstaat. Het vertrouwen op die hulp van God heeft de grote bidders altijd moed geschonken en ze tot nog meer ijver aangespoord. Die mensen hebben niet alleen hun leven voortdurend in gebed doorgebracht, ze hebben bij gelegenheid uit liefde ook anderen erin onderricht en hun uitleg gegeven. Dat is wat de heilige Gregorius van Thessalonica zegt. Citaat. Het is niet juist alleen maar naar Gods gebod in de naam van Jezus Christus te bidden. Nee, op ons rust ook de verplichting het andere te leren en ze erin te onderrichten. Of het nu monniken zijn of leken, wijze of eenvoudige mensen, mannen, vrouwen of kinderen. In allen moeten we de ijver voor het ononderbroken gebed doen ontbranden. Einde citaat. Iets dergelijks zegt ook de heilige Callistus Telucides. We moeten ons niet uitsluitend wijden aan het geestelijk streven naar de Heer, het innerlijk gebed, nog alleen aan het beschouwende weten en de methode om de ziel boven het lijden uit te heffen. We moeten het ook uit liefde tot de naaste op schrift stellen en uiteenzetten tot nut van iedereen. Ook Gods woord duidt daarop, als er in de spreuken van Salomo wordt gezegd: een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Je moet in dat geval wel alle eerzucht zoveel mogelijk uitbannen en ervoor waken dat het zaad van de goddelijke leer niet in de wind wordt gestrooid. Toen ik wakker werd, voelde ik een grote blijdschap mijn hart doorstromen. Mijn ziel had weer moed gevat. Zo trok ik verder. Lange tijd daarna gebeurde er weer iets en ook dat wil ik vertellen. Op zekere dag, het was 24 maart, voelde ik onweerstaanbaar het verlangen in me opkomen de volgende dag, op het feest dus van Maria Boodschap, deel te nemen aan het avondmaal des Heren. Ik vroeg na of het ver was naar een kerk. Ze zeiden me 30 verst. Ik liep de rest van de dag en de hele nacht door om op tijd te zijn voor de mette. Het weer was zo slecht als maar mogelijk. Nu eens sneeuwde het, dan weer viel er regen. Bovendien stond er een harde wind en het was koud. Onderweg moest ik een kleine rivier oversteken. Toen ik halverwege was, brak het ijs onder mijn voeten en zakte ik tot mijn heupen in het water. Door en door nat kwam ik in de kerk aan voor de mette. Ik stond de hele dienst uit en volgde daarna ook nog de liturgie. Ik was God dankbaar aan het heilig gastmaal te mogen deel hebben. Om de dag verder in stilte en zonder gestoord te worden, in geestelijke blijdschap te kunnen doorbrengen, vroeg ik de kosten verlof tot de volgende ochtend in zijn huisje te mogen blijven. De hele dag door was mijn hart verrukt, vol onuitsprekelijke blijdschap en zaligheid. Ik lag op de brits in het onverwarmde houten huisje, als rustte ik in Abrahams schoot. Het gebed had een machtige uitwerking. De liefde tot Jezus Christus en tot de Moeder Gods joeg in zaligmakende golven door mijn hart en mijn ziel verzonk tegelijkertijd in zoete troost. Toen het nacht begon te worden, voelde ik plotseling een felle spierpijn in mijn benen, maar ik sloeg er geen acht op. Ik luisterde alleen met des te meer aandacht naar het bidden in mijn hart en voelde toen de pijn niet meer. Toen ik tegen de ochtend wilde opstaan, ontdekte ik dat ik niet meer in staat was mijn benen te bewegen. Ze waren totaal gevoelloos en hingen slap aan mijn lijf. Met moeite lukte het de koster me van de brits af te trekken. 2 dagen lang heb ik, zonder me te kunnen bewegen, op de vloer gezeten. Op de 3e dag wilde de koster me het huisje uit hebben. Hij zei, als je hier doodgaat, krijg ik er last mee. Met de grootste moeite kroop ik, steunend op mijn handen, naar buiten en ging in het portaal van de kerk liggen. Ook daar heb ik 2 dagen gelegen. De mensen die voorbij kwamen deden net alsof ze me niet hoorden wanneer ik hen om hulp vroeg. Ten slotte kwam er toch een dorpeling naar me toe. Hij ging naast me zitten en begon tegen me te praten. Hij zei, wat krijg ik als ik je genees? Ik heb precies hetzelfde gehad, maar ik ken er een middel tegen. Ik heb niets om je te geven, antwoordde ik. Wat heb je daar dan in je knapzak? Alleen wat brood en een paar boeken. Wil je een zomer lang voor me werken, als ik je beter maak? Ik kan ook niet werken. Je ziet toch dat ik maar 1 arm kan gebruiken. De andere is bijna helemaal verlamd. Wat kun je dan wel? Niets. Alleen lezen en schrijven. Zo, kun jij schrijven? Nu, dan mag je die kwajongen van me, een zoontje, leren schrijven. Hij kan al een beetje lezen, maar ik wil dat hij ook leert schrijven. De schoolmeester vraagt er veel te veel voor. Hij wil 20 roebel voor de lessen. Ik zei dat ik het zou doen. Samen met de koster sleepte de man me naar zijn boerderij. Ik kreeg een plaatsje in een oude, ongebruikte badstoof. En toen begon hij me te genezen. Van de velden, uit de tuinen en op de vuilnisbelten verzamelde hij een hele hoop half vergane beenderen, botten van zoogdieren, vogels en zo meer. Hij waste ze schoon, stampte ze met een steen in zo klein mogelijke brokjes en deed daarna alles in een grote kuip. Die kuip sloot hij af met een deksel waarin een spleet zat en zette haar ondersteboven op een lege ton die hij eerst in de grond had gegraven. Daarna bestreek hij de kuip van buiten met een dikke laag leem en stapelde er dan brandhout overheen. Het vuur mocht een dag lang niet uitgaan. Telkens als hij er nieuw hout op gooide, zei hij, zo komt de beenderolie eruit. De volgende dag groef hij de ton uit de grond. Door de spleet in het deksel van de kuip was er zeker 0,5 liter dikke vloeistof in omlaag gedrupt. Het was een roodachtig goedje, een soort olie. En het verspreidde een sterke geur, een beetje zoals van rauw vlees. De stukjes bot in de kuip waren nu niet meer zwart en in half rottende toestand, maar zo blank, helder en doorschijnend als waren ze van parelmoer, een soort parels. Met die vloeistof moest ik mijn benen inwrijven, 5 maal per dag. En wat gebeurde? De volgende dag kon ik mijn benen weer bij de knie buigen. En de 5e dag was ik al in staat te gaan staan. Leunend op een stok liep ik het erf rond. Kortom, mijn benen waren na een week weer helemaal als vroeger. Sterk en stevig. Ik dankte God en dacht bij mezelf: zo openbaart zich Gods wijsheid in de schepping. In die verdorde, vermolmde, bijna geheel en al tot stof vergane beenderen ligt nog zo'n sterke kracht, kleur en geur verscholen, dat ze kunnen inwerken op levende lichamen en zelfs halfdode lichamen opnieuw ten leven kunnen wekken. Een voorproefje van de komende verrijzenis des vleeses. Kon ik dat maar laten zien aan de boswachter bij wie ik gewoond heb. Die man twijfelde immers aan de algemene opstanding. Toen ik eenmaal beter was, begon ik de jongen les te geven. Als voorbeeld gaf ik hem het Jezusgebed. Ik liet het hem naschrijven en deed hem voor hoe je de woorden sierlijk en netjes moet neerzetten. Dat onderricht bleek voor mij een heel gemakkelijk baantje, want de jongen was in dienst bij de landdrost. En landdrost is een baljuw. Hij kwam alleen bij me als de landdrost sliep. Van de ochtendschemering tot na de liturgie. De jongen was pinter en kon al gauw aardig schrijven. Toen de landdrost ontdekte dat hij kon schrijven, vroeg hij de jongen: van wie heb je dat geleerd? De jongen zei: van een pelgrim die bij ons in de Badstoof woont. Hij kan zijn ene arm niet gebruiken. De landdrost werd nieuwsgierig. Het was een Pool. En kwam eens naar me kijken. Ik zat net in de Philokalia te lezen. We maakten een praatje en toen vroeg hij: wat lees je daar? Ik liet hem het boek zien. Ah, zei hij, de Philokalia. Ik heb dat boek al eens gezien bij de pastoor toen ik nog in Wilna woonde. Ze zeggen dat er allerlei vreemde kunstjes in staan, trucjes voor het bidden. Griekse monniken hebben het geschreven. In Indië en Bukhara zijn er ook van die fanatiekelingen die ergens gaan zitten en zich dan zo opzwepen dat ze iets in hun hart voelen gaan bewegen. De domoren houden dat natuurlijke gevoel dan voor een wijze van bidden die hun als het ware door God zou zijn geschonken. We moeten inderdaad bidden, maar gewoon om onze plicht tegenover God na te komen. Als ik 's morgens opsta, bid ik in onze Vader zoals Christus het ons heeft geleerd. Dan ben ik voor de hele dag verder klaar en hoef ik niet al maar door hetzelfde te blijven zitten prevelen. Op die manier kun je je verstand kwijtraken. En het is nog schadelijk voor het hart ook. Zo mag u niet over dit heilige boek denken, meneer. Het zijn geen gewone Griekse monniken die het hebben geschreven, maar vooraanstaande, heel heilige mensen uit de oudheid, die ook in uw kerk worden vereerd. Antonius de Grote, de beroemde Macarius, de vrome Marcus, Johannes Chrysostomus enzovoort. En wat die monniken in Indië en Bukhara betreft, ze hebben wel het innerlijk gebed van die grote mannen overgenomen, maar ze hebben het verminkt en misbruikt. Mijn starets heeft me dat verteld. Al de onderrichtingen in de Philokalia over het bidden met het hart zijn uit Gods woord geput, uit de Heilige Bijbel, waarin Jezus Christus, die ons het onze Vader heeft geleerd, ook ons opdraagt zonder ophouden met het hart te bidden. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Let op en slaap niet. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. De heilige vaders voeren ook het getuigenis aan van de heilige koning David in het boek der psalmen. Je zult merken hoe goed de Heer is. Ze leggen die uitspraak aldus uit. Iedere christen moet met alle middelen in het gebed die zoetheid zoeken en zien te verwerven. Daarin moet hij ook zonder ophouden troost vinden en niet slechts eenmaal per dag aan onze Vader bidden. Ik zal u voorlezen hoe diezelfde heilige vaders de mensen berispen die er niet naar streven tot het God welgevallige hartegebed te komen en het aan te leren. Ze schrijven dat zulke mensen zondigen, omdat ze ten eerste in tegenspraak zijn met de door God geïnspireerde schriften en ten tweede niet de hoogste volmaakte zielenstaat wensen te bereiken, maar zich tevreden stellen met uiterlijke deugden. Ze hebben geen heimwee en dorst naar waarheid en zullen daarom ook de zaligheid en de vreugde in de Heer mislopen. Ten derde zondigen zulke mensen omdat ze zichzelf enkel op grond van de uiterlijke deugden beoordelen, zo niet zelden in de verleiding komen hoogmoedig te worden en door schade lijden aan hun ziel. Dat gaat voor mensen als ik te hoog, zei de landdrost. Wat moeten wij leken daarmee aan? Dan zal ik u iets eenvoudigers voorlezen. Het gaat erover hoe welwillende mensen, ofschoon ze in de wereld leefden, het ononderbroken gebed hebben bereikt. Ik sloeg in de Filokalia het hoofdstuk op waarin Simeon, de nieuwe theoloog, het een en ander vertelt over de jonge man Georgius en begon te lezen. Dat viel bij de landdrost in de smaak. Hij zei dan ook, geef me dat boek maar eens mee. Dan kan ik er in mijn vrije tijd wat in bladeren. Voor één dag wil ik het u, wat mij betreft, wel lenen. Maar voor langer kan ik het u niet geven. Ik lees er elke dag in. Ik kan niet zonder dat boek. Schrijf dan tenminste wat je me zo net hebt voorgelezen voor me over. Ik betaal je ervoor. Betalen is niet nodig. Ik zal het met liefde overschrijven als God u maar meer ijver zal willen geven voor het gebed. Meteen begon ik vol vreugde het voorgelezen gedeelte over te schrijven. De landdrost las het zijn vrouw voor en het beviel ze allebei. Daarom vroegen ze me ook af en toe eens langs te komen. Ik ging dan met mijn Filokalia naar ze toe en las voor, terwijl zij hun thee dronken en luisterden. Eén keer lieten ze me zelfs blijven voor het avondeten. De echtgenote van de landdrost, een al wat oudere, vriendelijke vrouw, kwam ook aan tafel. We aten gebraden vis. Op een gegeven moment verslikte de vrouw zich in een graatje. Het schoot in haar keel. We probeerden van alles, maar niets hielp. De pijn in haar keel werd steeds erger. Na een paar uur ging ze naar bed, terwijl er iemand gestuurd werd om de dokter te halen. 30 verst daarvandaan. Ik had erg met haar te doen. Maar omdat het intussen al laat in de avond was geworden, ging ik naar huis. In de nacht hoorde ik, half in slaap, de stem van mijn starets. Maar ik zag niemand. De stem zei: luister goed. De man bij wie je woont heeft je genezen. Waarom wil jij dan de vrouw van de landdrost niet helpen? God heeft ons opgedragen onze naast te helpen en bij te staan. Ik zou haar met alle plezier willen helpen, als ik maar wist hoe. Ik ken geen geneesmiddel daartegen. Je moet het volgende doen. Die vrouw heeft haar leven lang een afkeer gehad van olijfolie, en wel zo sterk dat ze die nooit gebruikt. Zelfs de lucht ervan kan ze niet verdragen. Ze wordt er misselijk van. Laat haar dus een lepel olijfolie innemen. Ze zal dan moeten braken en de graat vliegt naar buiten. Bovendien zal die olie over het wondje lopen dat de graat in haar keel heeft geprikt en het zo genezen. Maar hoe moet ik haar die olijfolie laten innemen als ze zo'n afkeer van heeft? Ze wil die vast niet opdrinken. Zeg tegen de landdrost dat hij haar hoofd moet vasthouden en jij moet de olie dan desnoods met geweld in haar mond gieten. Ik werd wakker en ging onmiddellijk naar de landdrost. Ik vertelde het hem allemaal uitvoerig, maar hij zei: die olie van jou kan haar niet meer helpen. Ze reutelt al en slaat wartaal uit. Haar keel zit bijna helemaal dicht. Maar goed, we kunnen het toch proberen. Helpt het niet, schade doet het ook niet. De landdrost deed wat olijfolie in een glas en we drongen bij de vrouw aan het zo goed of kwaad als het ging in te slikken. Onmiddellijk kreeg ze een sterke aandrang tot braken en even later spuwde ze de graat uit samen met wat bloederig braaksel. Ze voelde zich meteen opgelucht en viel in slaap. In de loop van de morgen ging ik vragen hoe het met haar ging. Zelf zag ik haar alweer helemaal genezen achter de samovar zitten. Zij en haar man konden er nog steeds niet over uit, en wel vooral over het feit dat ik in een droom had gehoord dat zij een weerzin had van olijfolie. Buiten hen, beiden, wist niemand daar iets van. Later verscheen ook de dokter. De vrouw van de landdrost vertelde hem wat haar was overkomen, en ik vertelde hoe de boer mijn benen had genezen. De arts luisterde aandachtig en zei toen: ik vind het een nog het ander zo erg verbazingwekkend. Kijk, in beide gevallen heeft de kracht van de natuur spontaan gewerkt. Maar ik zal de beide gevallen toch even noteren. En hij pakte een potlood en schreef in zijn notitieboek. Al gauw ging door de hele omgeving het gerucht dat ik een waarzegger was, een wonderdokter en gezondbidder. Van alle kanten kwamen de mensen naar me toe met allerlei verzoeken en verhalen. Ze brachten geschenken voor me mee en deden heel eerbiedig. Een week lang heb ik me dat aangekeken, maar omdat ik bang was dat de roem me naar het hoofd zou stijgen en mezelf alleen maar kon schaden door al die afleiding, sloop ik in een nacht heimelijk weg. Zo trok ik dan weer verder langs de verlaten wegen. Ik voelde me opgelucht. Het was alsof er een hele berg van mijn schouders was genomen. Het gebed werd al meer en meer mijn troost en toeverlaat. Soms welde er in mijn hart een werkelijk mateloze liefde op tot Jezus Christus. Het was dan alsof vanuit dat hart al mijn ledematen werden doorstroomd met een zalige rust. Jezus Christus was nu zozeer het middelpunt van mijn geest geworden, dat als ik aan gebeurtenissen dacht uit het evangelie, ze helder en klaar voor mijn ogen verschenen. Ze grepen me aan en ik vergoot tranen van ontroering. Soms voelde ik in het hart zo'n vreugde dat het in woorden niet meer is uit te beelden. Soms ook kwam ik 3 dagen lang geen dorp tegen en dolgelukkig meende ik dan alleen op de wereld te zijn. Ik, onwaardige zondaar, helemaal alleen voor het aanschijn van God, zo vol liefde en genade voor een mens. Die eenzaamheid was mijn troost. Het gebed is er zoveel zoeter dan tussen al die mensen. Ten slotte kwam ik dan toch in Irkoetsk aan. Ik ging devoot de relieken van de heilige Innocentius vereren, maar daarna begon ik meteen bij mezelf te overleggen, waar zal ik nu naartoe gaan? Ik wilde niet lang in die stad blijven, ze was zo dicht bevolkt. In gedachten verzonken liep ik door de straten. Toen kwam ik in aanraking met een koopman die daar woonde. Hij hield me aan en zei, ben je een pelgrim? Dan kun je bij mij terecht. Ik ging met hem mee naar zijn rijk ingerichte huis. Hij wilde weten wat ik voor iemand was en ik vertelde hem van mijn zwerftochten. Toen ik uitgesproken was, zei hij, je moest eens op pelgrimstocht gaan naar het oude Jeruzalem, een heilige plaats zoals er geen ander is. Ik zou daar graag heen gaan, antwoordde ik, maar ik zie er geen kans toe. Tot aan de zee kan ik wel komen, dat is over land. Maar om de tocht over zee te kunnen maken, daar is veel geld voor nodig. Kijk, zei de koopman, ik wil je de middelen daartoe wel verschaffen. Vorig jaar heb ik er ook al een oude man, een winkelier hier uit de stad, heen geholpen. Ik viel voor hem op mijn knieën, maar hij zei, moet je luisteren. Ik zal je een brief meegeven voor mijn zoon in Odessa. Hij is daar gevestigd en doet zaken met Constantinopel. Hij heeft ook schepen die daarheen varen. Op zo'n schip kun je dan mee naar Constantinopel en hij zal zijn mensen opdracht geven daar een plaatsje voor je te vinden op een boot die je naar Jeruzalem brengt. Wat geld zal hij je ook geven. Zo verschrikkelijk duur is het nu ook weer niet. Toen ik dat hoorde, was ik heel blij. Keer op keer bedankte ik mijn weldoener voor zijn goedheid, maar nog meer bedankte ik God voor zijn vaderlijke liefde jegens mij, een onwaardige zondaar. Ik was tenslotte een nutteloos mens voor mezelf en voor anderen, want ik leefde zonder te werken van andermans brood. Bij die weldadige koopman ben ik nog 3 dagen te gast geweest. Zoals hij beloofd had, schreef hij een brief voor me, gericht aan zijn zoon. Nu ben ik dan op weg naar Odessa, om vandaar verder te reizen naar de heilige stad Jeruzalem. Zou de Heer het werkelijk zo leiden dat ik eens zijn heilige graf kan bezoeken om het devoot te vereren?